Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek, eerste boek van Samuel, het 25e hoofdstuk, waarvan we met elkaar de eerste 13 versen zullen lezen. Ik noem onze eerste schriftlezing 1 Samuel 25 en daar luidt het woord van onze God als volgt. En Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. En er was een man te Maon en zijn bedrijf was te Karmel. En die man was zeer groot en hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren van zijn schapen te Karmel. En de naam van de man was Nabal en de naam van zijn huisvrouw Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante, maar de man was hard en boos van daden en hij was een kalebiet. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen en David zei tot de jongelingen, gaat op naar Karmel. En als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar de welstand vragen. En zult alzo zeggen tot die welvarende, vrede zij u, en uw huis zij vrede, en alles wat gij hebt zij vrede. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. Nu, de herders die gij hebt zijn bij ons geweest, wij hebben hun geen smaadheid aangedaan, en zij hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. Vraag het uw jongelingen en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen dat uw hand vinden zal. Toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. En Nabal antwoordde de knechten van David en zei, wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb? En zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg. En zij keerden weder en kwamen en boodschapten hem achter volgens al deze woorden. David dan zei tot zijn mannen, een ieder gorde zijn zwaard aan. Toen gorde ieder zijn zwaard aan en David gorde ook zijn zwaard aan. En zij togen op achter David omtrent 400 man en daar bleven er 200 bij het gereedschap. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in het boek van de Psalmen, de 14e psalm die we in het geheel met elkaar zullen lezen. Onze tweede schriftlezing, Psalm 14. En daar komt het woord van onze God als volgt tot ons. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Zij zijn allen afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers van de ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Gij lieden beschaamt de raad van de ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Tot zover. Meerdere tekstwoorden voor de verkondiging van deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 14. Vers 1b, deze woorden, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. We schrijven als thema boven de preek atheïsme in de praktijk. En ik denk dat de meeste kinderen niet direct zullen weten wat atheïsme is. Atheïsme, dat betekent, dat zijn mensen, atheïsten zijn mensen die zeggen, God bestaat niet. God is er niet. Het is alleen maar deze wereld. En daar gaat het eigenlijk vanmiddag over. Atheïsme in de praktijk. En we staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats in de ban van het atheïsme. En in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. Dus atheïsme in de praktijk. Twee gedachten in de eerste plaats in de ban van het atheïsme. En in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. In de eerste plaats dus in de ban van het atheïsme. Geliefde gemeente, wij hebben met elkaar 1 Samuel 25 gelezen. De geschiedenis van David die een vraag neerlegt bij Nabal. Nabal, een man die veel aanzien had, veel roem had in zijn tijd. Een man die rijk was, een rijke boer zou je kunnen zeggen. En de herders van deze rijke boer, Nabal, die zijn in de buurt van David en zijn manschappen geweest. Maar toen ze in de buurt van David en zijn legertje waren, toen is die herders niets overkomen. En dat is op zich best wel opmerkelijk, want dat leger wat David om zich heen had verzameld, die mannen daar in de spelonk van Adullam, dat waren echt geen lievertjes. Al degene die een schuldeiser had, dat waren mensen die hadden wat op hun leven. Maar ondanks een stelletje tuigen was wat daar bij David zich had verzameld, toch is die herders van Nabal is niets overkomen. Wij hebben hun geen smaadheid aangedaan en ze hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. En Nabal, hij kan het zo navragen bij zijn knechten, bij die herders. Die hebben het zelf ervaren. Hen is niets overkomen en ze hebben ook niks gemist. Er is niks gestolen. En nu hoopte David dat Nabal hem daarom goedgezind zal zijn. Want David, hij is voor zijn levensonderhoud en voor het levensonderhoud van dat legertje, is hij afhankelijk van wat mensen aan hem geven. En daar vraagt David nu bij Nabal ook om. Ten tijde van het schaapscheerdersfeest, dat was een groot feest in die tijd. Er werd veel gegeten, er werd veel gedronken. En nu vraagt Nabal, geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen dat uw hand vinden zal. Heeft u nog wat voor me over? Kunt u mij helpen? En het antwoord van Nabal, wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Wie is dat mannetje eigenlijk? Wist Nabal dat niet? O, zeker wel. Hij moet het wel geweten hebben. Enkele hoofdstukken eerder in 1 Samuel kun je lezen dat de knechten van Achis, de koning van Gat, dat die tegen hun koning zeggen, als David daar voor de deur staat, is deze niet David de koning van Israël? En toen was Saul nog aan de macht. Maar David die had zo'n roem verworven. Zo'n aanzien al. Niet alleen in Israël, maar daar ook daarbuiten. Dat ze hem al als koning hadden gekroond. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Nou, als de Filistijnen dat dan al erkenden, zou dan Nabal, de buurman van David, het niet weten? Maar Nabal, hij doet net alsof hij David niet kent. Hij reageert afwijzend tegenover David. Er zijn vandaag de dag zoveel scheurmakers. En als ik jullie dat vlees mee zou geven en die wijn mee zou geven, waar komt het terecht? Hij weigert iets aan David te geven. Waarom begin ik vanmiddag met deze geschiedenis? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, omdat we de naam Nabal ook in Psalm 14 tegenkomen. Ja, ik geef toe, u kunt dat niet zien in uw Nederlandse vertaling. Maar het Hebreeuwse woord voor dwaas is Nabal. Nabal. En Abigail, de vrouw van Nabal, die weet dat ook heel goed. Die zegt dat verderop in 1 Samuel 25 ook. U moet dat vanavond maar eens nalezen. Gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Je zou kunnen zeggen, Nabal, hij doet zijn naam eer aan. Nou ja, of dat eer aan doen is, weet ik niet. Maar hij is een dwaas. Hij wordt een dwaas genoemd. En hij doet dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Die geschiedenis van Nabal, die laat ons heel mooi zien dat om dwaas te zijn, zoals de Bijbel daarover spreekt, dat je daar helemaal niet dom voor hoeft te zijn. Je kunt zelfs heel slim zijn, heel uitgerekend zijn. Nabal heeft een groot bedrijf opgebouwd. Daar heb je wel een goed stel hersenen voor nodig. Je moet dat kunnen overzien. Je moet de goede beslissingen nemen. De beslissingen die je het meeste voordeel geven. En daarvoor is het nodig dat je goed kunt nadenken. Dus als het hier vanmiddag gaat over de dwaas die in zijn hart zegt er is geen God. Dan is dat niet zomaar een dom mens. De atheïsten van vandaag de dag, om maar een naam te noemen, misschien kent u die, Richard Dawkins, Engelse. En in Nederland heb je ook zo'n professor, Herman Philipsen, die ontkent dat God bestaat. Nou, dat zijn niet de minste mensen, dat zijn mensen die gepromoveerd zijn, mensen die aan universiteiten doseren, mensen die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. Het gaat hier dus niet over domme mensen. Als het over dwaze mensen gaat. Nee, dwaasheid, dat is iets anders. Dwaasheid, dat betekent in de Bijbel leven volgens een bepaald principe. Een bepaald levensprincipe. En dat kan ik heel mooi duidelijk maken aan de hand van die geschiedenis van Nabal. Wat zei die ook alweer? Wie is David? En wie is de zoon van Isaï? En we zagen al dat hij eigenlijk wel moest weten wie David was. Maar hij doet alsof David niet bestaat. Hij zwijgt als het ware David dood. En hij weigert om David te kennen, te erkennen. Op geen enkele wijze is Nabal van plan om rekening te houden met de wensen van David. Nou, en volgens dat levensprincipe leeft de dwaas uit Psalm 14 nou ook. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaas die zegt, ik trek me niks aan van God. Ik hoef geen rekening te houden met God. Het gaat hier niet zozeer over een theoretisch atheïsme. Ontkennen dat God bestaat. Maar het gaat hier om een heel praktisch atheïsme. Ik leef mijn leven. Calvijn die zegt bij deze psalm, die dwaas, dat is iemand die God in gedachten opsluit in de hemel. God in de hemel, de hemel die mag God hebben, zegt Calvijn. En als ik dan maar de aarde heb, als ik dan hier op aarde maar mag doen en laten wat ik zelf wil. God de hemel, ik de aarde. Dat is wat een dwaas zegt. En ja, als je zo leeft, dan kan het niet anders, of dat wordt ook zichtbaar in je dagelijkse leven. In de praktijk van alle dag. Dat lezen we ook in het vervolg van vers 1. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, ze maken het kapot. Ze maken het gruwelijk met hun werk. Het wordt een puinhoop. En er is niemand die goed doet. En dan wordt in vers 3 wordt dat dan nog eens een keer opnieuw benoemd. Ze zijn allen afgeweken. Ze zijn van het rechte pad afgegaan. Ze zijn hun eigen weg ingeslagen en tezamen zijn ze stinkende geworden. De geur van het bederf klimt op tot in je neusgaten. Met andere woorden, gemeente, leven alsof God niet bestaat. God opsluiten in de hemel, dat is je eigen gang gaan. Je van geen wet iets aantrekken, eigen haan koning laten kraaien. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. En het resultaat, één grote puinhoop. Alleen maar afbraak. En laat ik dat maar illustreren met aan de hand van een voorbeeld. Dan begrijpt u ongeveer wat deze psalm daarmee bedoelt. Stel je nou voor hen dat er in Nederland geen wet zou zijn die het verbiedt om een ander te vermoorden. Het zou een zootje worden in Nederland. Natuurlijk, wij zouden elkaar hier misschien niet direct vermoorden. We zitten dezelfde kerk, dus we kunnen denk ik redelijk met elkaar overweg. Maar iedereen voelt wel aan dat als de wet niet zal verbieden om een moord te plegen, ja, dan is alle rem eraf. En dan hebben wij veel sneller een reden om een ander om te leggen. En de moordpercentages zouden rigoureus stijgen. Omdat die wet er is, omdat we rekening houden met die wet, daarom houden we ons wat in. Die wet die betoomt ons. Maar een dwaas doet dat niet. Een dwaas die zegt, die wet, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Hè? Net als een crimineel. Een crimineel die als hij zijn tegenstander om wil leggen, dan doet hij dat. Als dat nodig is om die uit de weg te ruimen, dan doet hij dat. Of er een wet is of niet. Nou, dat is wat een dwaas doet. Die trekt zich niets aan van die wetten. Die trekt zich niets aan van God in de hemel, aan wie die verantwoording af moet leggen. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. Je zou zo'n dwaas kunnen typeren met die leus van de Franse revolutie. Ni Dieu et ni maître. Geen God en geen meester. En David, de dichter van deze psalm, die wijst ons er vanmiddag op wie daar het meest onder te lijden hebben, onder dit dwaze gedrag. Kijk er maar mee in vers 4. Hebben dan alle werkers van de ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Mijn volk. Dan moet u allereerst denken aan David en zijn volk, aan het volk Israël. Nou, je ziet dat eigenlijk vandaag de dag nog precies, hè? Die omliggende Arabische volken, ze erkennen de God van Israël niet. Ze erkennen niet dat de God van Israël alleen recht heeft op dat volk. En daarom staan ze op tegen Israël en proberen ze dat volk uit te moorden. Proberen ze dat volk de kop in te drukken. Alle pijlen zijn op Israël gericht. En als je het nog wat breder trekt en onder dat mijn volk ook de kerk daarbij betrekt, nou, dan denk dan maar aan Noord-Korea, hè? In Noord-Korea mag je niet zeggen dat God bestaat. En dat je verantwoording aan God verschuldigd bent. Je bent maar aan één iemand verantwoording verschuldigd in Noord-Korea. En dat is Kim Jong-un. En omdat die christenen daar in Noord-Korea dat niet erkennen, omdat zij zeggen, ja, maar God bestaat wel en wij hebben verantwoording af te leggen tegenover hem en wij vinden het leven in hem. Daarom die onderdrukking. Ze eten het volk op alsof ze brood eten. En het Hebreeuws is misschien nog wel wat rauwer hier. Er wordt gewoon het woordje vreten gebruikt. Nou ja, je hoeft de rapporten maar te lezen. De VN-rapporten bijvoorbeeld over de martelingen en zo die in Noord-Korea plaatsvinden. Dan snap je wat de werkelijkheid van deze psalm misschien nog wel beter. De dwaas, zegt ze in zijn hart, er is geen God. Blijft nog mooi op afstand, toch? Of zitten er in Oud-Beierland ook dwaze mensen? David zegt in deze psalm dat die dwaas eigenlijk heel dichtbij is vanmiddag. En het is niet David die dat zegt, maar het is God zelf die het zegt. Vers 2, de Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. God is, die beeldspraak, hè? God is uit de hemel afgedaald. Hij is op deze aarde rond gaan kijken en hij is gaan kijken of er iemand was die God doet. Of er iemand was die naar hem vroeg. En het resultaat? Niet van een dominee, hè? Niet van een kerkraad, maar het oordeel van God. Er is niemand die goed doet. Mocht je denken, nou, daar valt toch wel wat mee. Nee, niet één. Dit praktische atheïsme, dat God opsluiten in de hemel, leven alsof God niet bestaat, dat zit diep geworteld in ons aller hart en leven. Willem Kloos, die dichter, die had dat volgens mij wel heel goed bekeken toen hij dat gedicht schreef, dat zo net. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon over mijzelf en het al naar rijksgeboon van eigen strijd en zegen uit eigen kracht. Dat is zo typerend voor een mens. Zelf koning willen zijn. Dat begon al in het paradijs. Toen die slang daar kwam en Eva verleidde. Je zult als God zijn. En dat leek Eva wel wat. Zal het goed onder God? Wat kon nog wel eens mooier worden? Ze heeft genomen van de vrucht. En dat zijn juist ook de woorden van Psalm 14 die door Paulus worden aangehaald in Romeinen 3. Als hij het portret schildert van een mens, van een Jood en van een heiden. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Dit dwaze gedrag zit in ons aller hart. En nou weet ik heel goed vanmiddag, niemand van ons zal dat hardop zeggen. Niemand zal vanmorgen, vanmiddag hier opstaan en zeggen, ja, maar God bestaat niet, dominee. Maar let op, dat deed de dwaas uit Psalm 14 ook niet. Die zei het niet hardop. Die dwaas uit Psalm 14, die zegt het in zijn hart, van binnen. Diep van binnen, waar niemand het ziet en niemand het hoort. Maar waar het wel naar buiten komt. Waar het zichtbaar wordt in de praktijk van het leven. En gemeente, zijn er ook zo niet velen onder ons die zo leven? Natuurlijk, we belijden wel met de mond dat God bestaat en we gaan naar de kerk en we doen onze godsdienstige plichten. Keurige kerkmens. Maar ondertussen, op het werk sjoemelen we met de uren van de baas. Op school is het geen enkel probleem om een spiekbriefje te hebben of af te kijken. Niemand die het ziet, alsof God het niet ziet. En als de belastingformulieren ingevuld moeten worden, nou, dat geld komt toch allemaal op de verkeerde plaats terecht. Komt niet zo nauw. Nou ja, u kunt de voorbeelden zelf wel verder invullen, hè. Hoe dat in uw eigen leven gestalte krijgt. Als je er niet bij stilstaat dat je verantwoording af moet leggen aan God. Als je leeft alsof God niet bestaat. Spurgeon zei eens, gewone kerkmensen hebben de hemel op het puntje van hun tong. En ze hebben de aarde aan de toppen van hun vingers. De hemel op het puntje van hun tong. De aarde en alles wat aards is aan de toppen van de vingers. Dat hebben ze beet. Lijkt me een rake typering. En gemeente, daar leidt de kerk van Jezus Christus onder. Daar leidt het volk van God onder. Heel eenvoudig, u kunt dat zo zien in de maatschappij. Hoe wordt er nou gemiddeld? Nou, je zou het aan de koopgoot kunnen gaan vragen. Hoe denkt u over de kerk? Grote kans dat er iemand zegt, de stelletjes schijnheiligen zijn het. Zondags vroom in de kerk. En door de week. Ze menen ons de maat te moeten nemen, want ze menen de waarheid in pacht te hebben. Maar moet je eens kijken, ondertussen misbruiken ze hun eigen kinderen. Ze zeggen een God van liefde te dienen. En moet je kijken hoe hemeltergend hun liefdeloosheid allereerst al tegen elkaar is. En bovenal tegenover de wereld om hen heen. Zulke verwijten, die kun je zo op willekeurig forum op het internet kun je dat tegenkomen. Waar toch van alles gespuwd wordt. Ik zie dat er soms op Twitter voorbij komen. En weet je wat ik dan denk? Dan denk ik, ja, het valt toch nog ook wel iets mee. Hè? Er zijn toch ook nog goede kerkmensen en zo. Het is toch niet het gros. Het ligt toch allemaal wat genuanceerder, ja. Maar tegelijkertijd, ik moet ze ook toegeven dat ze wel een punt hebben. Dat leven alsof God niet bestaat. Kijk dat de wereld zo leeft, dat kun je in zekere zin de wereld nog niet eens kwalijk nemen. Maar dat u en ik zo leven, wij die het beter horen te weten, wij die zondag aan zondag horen dat God bestaat, wij die belijden dat Hij leeft en dat Hij eens komt om te oordelen de levenden en de dood. In de kerk zou dit praktische atheïsme toch niet plaats mogen vinden. Dit leven alsof God niet bestaat. Gemeente, niet voor niets heb ik het eerste punt genoemd in de ban van het atheïsme. Want dit atheïsme, dat dwaze gedrag, dat leven volgens dat principe alsof God niet bestaat. Ja, dat is ons van huis uit zo vertrouwd. Wij voelen ons daar zo thuis bij dat het ons niet lukt om daar los van te komen. Zelfs al zou je vandaag proberen en denken van, nou ja, vanaf vandaag ga ik dus heel mijn leven steeds opnieuw bedenken. Ja, maar God ziet mij en God ziet wat ik doe en God zal mij oordelen over hetgeen ik doe. Nou, je houdt het misschien een uurtje vol. Maar al heel snel ebt dat weer weg. Vergeet je weer dat God bestaat en doe je zoveel dingen waarvan je denkt, ja, dat ziet toch niemand. Dat ziet geen mens. Dus ik kan het gerust doen. Het neemt ons helemaal in beslag. Je eraan ontworstelen lukt niet. En als je naar jezelf blijft kijken, dan is het werkelijk een hopeloze toestand. En toch... toch spreekt ook deze psalm van hoop. Dat zien we in onze tweede gedachte, de verlossing van het atheïsme. Gemeente David die vat het atheïsme, dat praktische atheïsme, eigenlijk heel aardig samen aan het slot van vers 4. Zij roepen de Heere niet aan. De dwazen, ze roepen niet tot de Heere, ze bidden niet. Ze vragen niet van de Heere, ze vertrouwen niet op de Heere, ze vertrouwen hun leven niet toe aan de Heer. Maar ja, zou je kunnen zeggen, als je deze psalm zo op het eerste gezicht leest, waar verwacht David het eigenlijk van? Als je de Bijbel verder niet zou kennen, dan klinkt dat begin van vers 7 ook nou niet echt bepaald verheffend. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Sion, Jeruzalem. Moet David het dan van een stad verwachten? En wat voor een stad? Jeruzalem, aardig stadje hoor, zeker in die tijd, maar muren en zo, en het was stevig gebouwd, maar het was nou ook geen stad van wereldformaat. Of verwacht hij het misschien van die koning die in Sion woont? Dat is hij zelf. Heeft hij dan zulke legers dat hij die dwaas kan bevechten? Als we het Hebreeuws er eens bij zouden pakken, dan zouden we zien dat er letterlijk in het Hebreeuws nog iets anders staat. Letterlijk staat er niet een verzuchting, och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Maar er staat een vraag. Wie zal uit Sion de verlossing geven? Kijk, dat is nog wat anders, hè? Dat is niet zomaar willekeurig eens naar die stad kijken en dat daar de verlossing vandaan zou komen. Maar het is eigenlijk de verzuchting, het is de vraag. Heren, wie zal er nou uit Sion verlossing komen brengen? Is daar iemand in Sion die ons kan helpen, die ons kan verlossen van die dwaasheid, van dat leven zonder God? En het antwoord is ja. Waarom? Psalm 132. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Sion, dat is de woonplaats van de Heer. Daar woonde de Heer in de tempel later. Daar troonde hij boven het verzoendeksel op de lofzangen van Israël. In Sion, daar wil de Heere wonen en werken te midden van zijn volk. En als David dan hier verzucht, och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Of als je het als die vraag vertaalt, wie zal er uit Sion verlossing brengen? Dan verwacht David het alleen hier van de Heere. De Heere alleen kan verlossing geven. Hij alleen kan de redding bewerkstelligen. Niemand anders is daartoe in staat. Er is geen mens die goed doet. Dus van een mens hoef je niet te verwachten. Maar wat bij de mensen nu onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat is de verwachting die David mag hebben in deze psalm. Want dan wordt het tweede deel van vers 7 een antwoord op die vraag in het eerste deel. Wie zal uit Sion verlossing geven? Het antwoord luidt dan: als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Gods ingrijpen, dat verandert de zaak. Kijk, nu zucht het volk onder dat geweld van die dwazen. Nu worden ze er neergedrukt. Nu worden ze als het ware opgegeten als brood. Het huilen staat ze nader dan het lachen. Maar als God gaat ingrijpen, als God gaat handelen in deze wereld, dan zal alles veranderen. Dan zal er weer vreugde zijn bij Jacob en blijdschap bij Israël. Een mooie illustratie daarvan vind je in 2 Kronieken 32. 2 Kronieken 32, dat is een geschiedenis, daar wordt een geschiedenis verteld die je naadloos zou kunnen toepassen op Psalm 14. In 2 Kronieken 32, daar wordt ons verteld dat Hizkia, die zit op de troon. Die regeert. En Hizkia, dat weten de kinderen denk ik wel, hè? Hizkia was een goede koning. Was een koning die de Heere wilde dienen, die zelfs een reformatie weer in Israël heeft teweeggebracht. Maar dan komen er boodschappers uit Assyrië, van Sanherib. En die Sanherib, dat is een dwaas. Niet omdat het een domme man was, maar het was een dwaas vanwege wat hij zei, vanwege hoe hij handelde. Want wat zei hij? Hij stuurde boodschappers met de boodschap: vertrouw maar niet op die sterke muren van Jeruzalem. En vertrouw ook maar niet op die God van Israël. Want die God, die zal jullie niet redden. Als ik kom met mijn machtige legers, daar kan geen godheid tegenop. En wat doet Hizkia dan? Samen met de profeet Jesaja knielt hij neer voor het aangezicht van de Heere en hij roept tot de Heere. Hij verwacht de verlossing, de redding uit Sion. En wat doet de Heere dan? De Heere stuurt één engel maar. Eén engel. En die ene engel die daalt een groot deel van dat leger, het sterkste deel van dat leger van Sanherib. En Sanherib die blaast de aftocht. Met de staart tussen de benen gaat hij terug naar Assyrië. En als hij daar dan aankomt, dan doet hij zijn godsdienstige plichten weer en hij knielt neer in de afgodstempel. En dan wordt hij door zijn eigen kinderen wordt hij omgebracht. Gods ingrijpen. Als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, zal doen omkeren. Als God in gaat grijpen, dan is de vijand niets. En van dat ingrijpen van God, daar verwacht David het ook van in Psalm 14. En gemeente, dan blikt David in deze psalm nog vooruit. Het is voor David in dat opzicht nog een verzuchting. Och, dat de verlossing uit Sion kwam. Maar hoe heerlijk is deze verzuchting van David werkelijkheid geworden in Gods eigen Zoon, Jezus Christus. De woorden van vers 7, ze zijn in vervulling gegaan. In Jezus Christus heeft God ingegrepen in deze wereld. Op Goede Vrijdag is er radicaal iets veranderd in deze wereld. Want de kop van de slang is vermorzeld. De kop van die grote dwaas is vermorzeld. Misschien is het hier met Hemelvaartsdag ook wel gezongen. Psalm 68. Gij voert ten hemel op vol eer. En de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekroon. Jezus Christus, hij heeft op Golgotha de gevangenschap gebroken. Hij heeft de kerkers losgebroken. En de Satan gebonden. Na Pasen, na Hemelvaart en na Pinksteren keren de gevangenen weder. Komen er mensen tot het geloof? Omdat zij zien op Israëls verlossing. Een gemeente, dat mag vanmiddag hier als een troost verkondigd worden. Als u, als jij zucht onder de dwaasheid van de dwazen. En als je je afvraagt of het ooit nog goed komt in deze wereld. Wat kun je moedeloos worden, hè? Als je naar deze wereld kijkt. Als je kijkt naar dat gedrag van die dwazen. Als je kijkt in Nederland hoe dat atheïsme, dat praktische atheïsme, hoe dat steeds meer zich openbaart. Leven alsof God niet bestaat. Baas in eigen buik. Ik doe waar ik zelf zin in heb. Je zou er bang van worden. Niet worden. Niet worden. Als je ziet op Jezus Christus en op wat Hij gedaan heeft. Hoe God ingegrepen heeft in Hem in deze wereld. Dan kun je in deze tijd toch juichen. En dan kun je in deze tijd toch verheugd zijn en verblijd. Het komt goed. Het immers zelf gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft de dwaasheid overwonnen. En daar mag je nu bij leven als je zucht onder dat dwaze gedrag. Jezus Christus heeft de dwaze wereld overwonnen. En daarom gaat het naar die dag van Jezus Christus waarop alles heerlijk zal zijn. Waarop alle dwaasheid zal worden uitgeroeid. Gemeente, als ik u zou vragen, gaat het goed met deze wereld of gaat het slecht met deze wereld? Ik verwacht dat u zult zeggen, het gaat steeds slechter, dominee. Maar het gaat goed met deze wereld. Het gaat steeds beter met deze wereld. Want het gaat heen naar die dag van Jezus Christus, waar de dwaasheid niet meer zal zijn, waar God niet meer gelogen zal worden. Wat een vrede. En wat een rust. En dat is niet alleen toekomstmuziek, gemeente. Dat is niet alleen iets wat ik u vandaag als troost mag voorhouden, als u daaronder zucht, onder die dwaasheid en onder dat praktisch atheïsme. Als iets van wat straks zal komen. Nee, ook vandaag. Want wat kun je ook zuchten onder die dwaas, hè, die van binnen zo spreekt. Dat stemmetje van binnen dat tegen je kan zeggen. Waar is nou God op wie je bouwt? En aan wie je zaak vertrouwde? Zou je er iets mee ophouden met dat geloven? Wat heb je er eigenlijk aan? Moet je kijken naar de wereld, die gaat het voor de wind. En jij hebt alleen maar tegenslag. En waar je in die situatie waarin je nu terecht bent gekomen, het lijkt alles onmogelijk te zijn. En je bent bijna geneigd om ermee op te houden. Maar dat dan tegelijkertijd, te midden van die gedachten, je hoofd als het ware door een andere psalm omhoog getrokken wordt. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waarom zijt gij in mij ontrust? Hoop op God. Verwacht het van Sion. Verwacht het van de Heer Jezus Christus. En dan alleen, dan wordt het anders. En dan wordt het opeens ook anders. Hè? Als God dan in gaat grijpen, als je het dan mag verwachten van boven, dat je het mag verwachten van de Heer Jezus Christus, van zijn ingrijpen in je leven. Ja, dan moet dat stemmetje in je leven verdwijnen. Hij komt wel terug. Maar op dat moment, dan moet dat stemmetje verdwijnen. En als God in gaat grijpen in je leven, dan verandert het. En dan wordt het stil en dan wordt het vrede. En dan wordt het goed. Dan wordt werkelijkheid, wat in vers 5 staat, al daar zijn zij met vervaardheid vervaard. Want God is bij het geslacht van de rechtvaardig. Ze worden met angst beangstigd. Weet je waar de duivel bang voor is? Zou de duivel ergens bang voor zijn? Ja, de duivel is bang voor één ding. Voor het kruis van Golgotha. Daar is hij doodsbang voor. En daarom, gemeente, houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Licht in de duister leidt mij naar omhoog. Dat kruis voortdurend opgeheven zou worden in ons leven. Om het van die verwachting, van die verlossing van Sion te verwachten. Calvijn die tekent bij deze tekst aan dat ondanks dat God ons voor een lange tijd kan laten wegkwijnen. Dat kan gebeuren. Dat je moedeloos wordt. Maar Calvijn zegt bij deze tekst dan, dat we dan niet vermoeid mogen raken of de moed verliezen, maar altijd moeten roemen in hem. We moeten niet naar beneden kijken en we moeten niet naar de omstandigheden kijken, maar we moeten naar Jezus Christus kijken, voor wie geen ding onmogelijk is. En zegt Calvijn er dan bij, de meest krachtdadige vertroosting aan onze zorgen vinden wij dan in de oefening van het gebed. Dat is toch wat we in het gebed doen. Onze nood voorleggen aan hem die daar zit aan de rechterhand van zijn vader. Dit is een troost, gemeente, voor degenen die zuchten onder de dwaasheid. Maar wat nou als je vanmiddag nog zelf een dwaas bent? Als je tot de constatering moet komen, dat eerste punt, dat ging over mij. Ik ben zo'n dwaas. Ik leef alsof God niet bestaat. En ik doe maar waar ik zelf zin in heb. Ik heb als het ware God opgesloten in de hemel. Eén ding. Probeer het niet zelf op te lossen. Probeer jezelf er niet van te bevrijden. Want dat gaat je niet lukken. Breek je bij de handen af. Echt. Kun je beter direct mee stoppen. Maar als je er nou bevrijd van wil worden. Als je nou het verlangen hebt om te leven voor de Heer. Om te leven zoals God dat van je vraagt in de doop. Verwacht het dan met David vanuit Sion. Verwacht het van God en van God alleen. Van Gods ingrijpen in je leven. Want weet u wat het wonder is, gemeente? God laat deze dwaze mensen niet aan hun lot over. Maar God wil met dwaze mensen te maken hebben. Hij wil je van je dwaasheid verlossen, werkelijk waar. Verlossen van dat leven alsof God niet bestaat. Dat is de rijkdom van het kruis en dat is de rijkdom van de opstanding van Jezus Christus. Dat is de reden dat Hij dat evangelie laat verkondigen, ook vanmiddag opnieuw, dat Hij het evangelie laat verkondigen, ook hier in Oud-Beijerland. God wil met dwaze mensen te maken hebben. Met mensen waarvan hij moet constateren dat er niet één is die hem zoekt en dat er niet één is die naar hem vraagt. Als deze psalm vanmiddag klinkt hè, en we met onze dwaasheid worden geconfronteerd. En als Paulus deze woorden in Romeinen 3 aanhaalt als een portret van wie wij zijn. Dan is dat niet, dan staat dat niet in de Bijbel zo van een soort constatering, een diagnose en u doet het er maar mee. Dat u een dwaas bent en u zoekt u het zelf maar uit. Wat u ermee doet. Nee, God confronteert ons met onze dwaasheid en God is vanmiddag eerlijk tegenover ons. Opdat wij onze verwachting uit Sion zouden leren verwachten. Dat we het zouden verwachten van dat ingrijpen van Jezus Christus. Dat we het zouden verwachten van dat ingrijpen van God door zijn Heilige Geest. En alleen daarvan. Dat bevel, hè, wat klinkt tegenover het volk Israël. Als ze staan voor de Rode Zee, voor de Schelfzee. Dat geldt vandaag de dag nog steeds. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat is wat we moeten leren in onze dwaasheid. Om nou stil te zijn. Het oog op te heffen naar omhoog. De ogen haalt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En wie dat doet, gemeente, wie het nou vanmiddag niet langer van zichzelf verwacht, maar wie verwachting heeft van Jezus Christus, wie verwachting heeft van die almachtige God, die kan ingrijpen in mijn dwaasheid. Die zal in zijn leven ervaren wonderen die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. Want dan breekt God met zijn wijsheid door in mijn dwaasheid. En ja, dat doet God precies anders dan dat wij het verwacht hadden. Want God doet dat door de dwaasheid van de prediking. Laat hij zijn wijsheid verkondigen. Die wijsheid Gods in Jezus Christus. O gemeente, laten wij vanmiddag eerlijk zijn. Onze dwaasheid onder ogen zien. En dan hoeven we niet naar een ander te kijken die zichzelf atheïst noemt. Laten we maar dicht bij onszelf blijven. We weten best hoe we leven. Of we in afhankelijkheid van de Heere leven. Of dat we nog zonder hem leven. Maar juist als we dat onder ogen leren zien vanmiddag. Dat wij van die godlogenaars zijn. Dat wij van die praktische atheïsten zijn. Laten we dan niet wanhopen. Maar laten wij onze hoop vestigen op Sion. Laat ons het verwachten van Jezus Christus die uit Sion verlossing heeft gebracht. Laat ons grote gedachten hebben gemeend van het werk van Jezus Christus. Wat hij volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Laat ons grote verwachtingen hebben van dat geopende graf. Laat ons grote verwachtingen hebben van die gezegende zaligmaker. Die zit aan de rechterhand van zijn vader. En daar bidt. Want als wij daar verwachting van hebben vanmiddag. Werkelijk. Dan kom je niet beschaamd uit. Amen. Wij gaan daarvan zingen. Psalm 39. Aan de ene kant onze broosheid. Psalm 39 vers 3. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Maar dan ook vers 5. Nu dan, o Heer. Wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39 vers 3 en 5.